Ja, vrienden, de laatste aantal keren hebben we dus het boek Handelingen besproken, hè? Gepredikt. Het zijn eigenlijk de handelingen van de Heilige Geest. En het valt mij zo op dat wat God gezegd en wat Jezus gezegd heeft ook allemaal gaat gebeuren. Hè? We hebben toen juist de vorige keer hebben we vaak stilgestaan over de vervolging van hen die in de Heer Jezus geloofden. En dat door de Joden. He, dus dan werden ze verdrukt en dan ging Filippus naar Samaria. En door Saulus, die was nog Saulus. En toen moesten ze heel dat Jeruzalem verlaten. En ze moesten alles achterlaten. En waar ze dan kwamen, gingen ze prediken. Wat een geest hadden die mensen, hè? Niet van, oh, verschrikkelijk. Een hemel in de put. Maar overal waar ze kwamen, staat er, gingen ze het woord van God prediken, doorgeven. Mooi is dat. Het moet over de hele wereld verspreid worden. Dat woord van God. Ja. En toen is Saulus helemaal onderweg gegaan naar Damascus. En God heeft hem aangeraakt. Jezus heeft hem aangeraakt. Want dat evangelie moet aan de Joden en aan de heidenen verkondigd worden. Jezus had het gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn hier in Jeruzalem, Judea, Samaria en over heel de wereld. Dank u wel, God. Wij mogen het ook horen. Toch? Die goede boodschap van God. Uit zijn verdiensten. Door zijn bloed. Door zijn komst. Door zijn kracht. En dan, nu zijn we verder gegaan. En nu gaan ze dan ook prediken. Verder in deze gedeelten. Dan komen ze op hele andere plekken. En hier komen ze eigenlijk in Turkije. Je hebt twee Antiochieën. Eentje daar in Syrië en de andere is bij Pisidië en dat is in Turkije. En daar zijn ze naartoe gegaan. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren een paar voor ze kwamen. En dat is vers 13, dus dat eerste stuk gaat het er al over. En dan komen ze in Antiochië. Daar in Antiochië is een synagoge. Daar kwamen ook wel proselieten bij, dus ook heidense mensen kwamen daar dan, de proselieten zo'n beetje dat ze half Jood werden, die kwamen dan ook daar in de synagoge en daar gaat de apostel Paulus het woord openen op de Sabbat. Dus hier voorgelezen, mannen broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. En tot u ook. En dat moet over heel de wereld verspreid worden. We zeiden vanmorgen, zeiden we iets. Tegen de broeders, zo even in het gesprek. Met de opbouw van de kerk. En dan hebben we gesprekken, is mooi. Er was een oude prediker en er waren twee mensen. En die wilden meer, die hadden allemaal verschillen in het woord van God. En die kwamen bij die oude prediker van ons. Die wij kennen van vroeger. En toen wilden ze een gesprek met hen. En die mannen begonnen door elkaar te praten. Ho, zegt de prediker. Wie is de oudste? Oh, die zegt de een. Oh. Dan mag jij eerst spreken, toen de ander. Hebben ze hun woord gedaan en toen heeft hij het evangelie verkondigd, de prediker. En toen liepen die mannen weg. Ze zeggen, ho, nu hebben jullie het evangelie gehoord. Als je dadelijk voor de rechterstoel van Christus staat, wat doe je ermee? Je hebt het gehoord. Zo ligt het bij God. Je hebt dat woord gehoord en heb je dat aangenomen, heb je het verworpen, heb je het gezocht. Dat is belangrijk toch? Als je het hebt mogen zoeken, dat is een wonder van de Heilige Geest. Als je hem gevonden heeft, daar was God bij betrokken. Die werkte in jouw hart. En dat is de bedoeling van de apostel Paulus natuurlijk ook, dat ze dat woord van God horen. Daarom gaat hij voor het eerst naar de synagoge. Hij is de Joden niet voorbij gegaan, hij gaat eerst naar de synagoge. Nou, je ziet steeds in dat boek Handelingen, als hij bij de Joden komt, in die synagoge, nou, de meeste, enkele, de meeste hebben een verworpen, boos, haat, vijandig. Als je dit gedeelte verder leest, dan merk je dat wel. Ze gaan hem belasteren, uitjuwen. Nou, dat hebben wij in Israël ook nog meegemaakt. Toen we daar die orthodoxe wijken liepen, werden we met stenen bekogeld. Ja. Zo vijandig tegen de Heer Jezus. Het gaat nog steeds door, daarom mogen we wel binnen. Het is, vindt u niet, het is echt dat Joodse volk, staat op! Jezus leeft. Hij is er. En wij geloven dat zonder die grote koning niemand God zal zien. Niemand gered is. Zonder de Heer Jezus. Zonder zijn bloed. Zonder zijn vergeving. Dat is een boodschap eigenlijk. Hè, dat goed over nadenkt. En de hele wereld. Nou ja, het kan ook zus. Het kan ook zo. En wij zeggen nee. Het kan alleen met Jezus. Is het voor u genoeg? Toch? Nou, zo gaat Paulus daar prediken. Hij gaat dus rustig beginnen met die Joden. Hij gaat over het Oude Testament spreken. Gaat over David spreken. Hij gaat zeggen over Abraham. Jullie hebben de belofte van Abraham. Van de inwoners. En dan gaat hij hun toch aanzeggen. De inwoners van Jeruzalem, die hebben Jezus wel gezien. Die hebben, weet je wat ze nu gedaan hebben, hè? Die inwoners van Jeruzalem? Die hebben nu precies gedaan wat in de Bijbel beschreven stond en wat Jezus voorzegd had. Ze hebben Jezus verworpen. Blasfemie, zeiden ze. Hij zegt dat hij God is. Wat voor getuigenis hebben wij nog nodig? Hij moet gedood worden. Toen hebben ze precies gedaan, naar Handelingen 4 staat dat ook, hebben ze precies gedaan wat God gezegd had. Ja, dan denk je wel eens, ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, als wij daar nou stonden, hè, bij die Pilatus, en de hele massa van de tempeldienst jutte het volk op en zeiden, kruist hem, kruist hem. Wat zou je doen? Waar zou je bij staan? Wie ben je? Acht je me niet te hoog? Ik zeg, nou, ik niet. Aan de andere kant, het moest ook gebeuren voor mij en voor u. Hij moest. Anders was ik verloren toch? En u ook toch, als je niet in hem gelooft? Zo is het toch? Zo staat Paulus op het scherp over die grote koning. Probeert hij hen te bewegen vanuit het Oude Testament en de bewijzen van de schrift. Probeert hij die Joden te overtuigen. Ze hebben hem gedood. Ze hebben hem gekruisigd. Ja, en hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, hebben ze Pilatus gevraagd hem te laten doden, dat hij gekruisigd is. En toen alles volbracht was, en dat riep Jezus uit, eigenlijk heeft God alles volbracht. Dus als u nu hier zit, hoef je niks te doen. Hij heeft alles verbracht. Hij zegt, wie mij aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Je hoeft voor hem niks te doen. Ik kan voor hem niks doen. Hij heeft voor mij alles gedaan. En toch mag ik wel dingen voor hem doen. Je mag wel dingen voor hem doen. Dat vraagt hij aan Paulus ook, en aan predikers en aan u. Wij mogen wel dingen voor hem doen. En hij wil dat ook zegenen. Want dat gaan we dadelijk later ook zien. Want toen hij gekruisigd was en het uitriep, het is volbracht. Toen heb Jozef van Arimathea hem van het kruis gehaald. Dat staat hier ook, want er wordt ook genoemd dat hij geen verderving heeft gezien. Nou, als God dat gezegd heeft, dat heilige, wij wel, hè. De familieleden die gestorven zijn, mijn vader en mijn moeder, mijn twee broers en noem maar op, en mijn zusje en anderen. En Kees de Jong, ook nog een schoonzoon van ons, een zwager van mij. Al die mensen zijn al, lieveling, tot verderving gekomen. Dat is echt zo. Het is niet zo'n mooi verhaal van de mensen. Maar er staat iets van Jezus. Als hij gekruisigd is en gestorven is en riep het uit, het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest dat hij geen verderving zal zien. Dat staat al in Psalm 16. Voor zo'n tijd van tevoren, voordat hij gekruisigd was, Jezus zal niet verderven. Als je een stukje vlees buiten neerlegt, of iets van een dood dier, het gaat stinken. Het gaat... Jezus niet, het heilige dat uit u geboren is, had de engel al tegen Maria gezegd, zal Gods zoon genaamd worden, het heilige, zonder zonde. Hier weer, dat heilige zal geen verderving zien. Jezus, ik vond het zo bijzonder. Van die grote koning. als je erover nadenkt, wie hij is. Hij werd wel het kleinste van het kleinste. Hebt hij zich gemaakt. De onwaardigste onder alle mensen. Zo. En nou zegt de schrift dit. God heeft hem, Jezus, zonde voor ons gemaakt. Dat moet ik een beetje uitleggen misschien. Jezus had dus geen zonde. Maar omdat hij borg is en middelaar is, heeft God dat toegestaan dat hij tot zonde gemaakt is. En was het niet. Snap je niet? Het is zo'n groot wonder. Daarom riep hij het uit. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? God kan niet eens zijn met de zonde. Hij was tot zonde gemaakt. Voor u en voor mij. Heel bijzonder. Ik vond het zo bijzonder dat hij zo klein en nietig geworden is. Je kan het niet kleiner bedenken. Zo ver afgedaald is. Zo diep, in zo'n diepe put. Want weet je wat, er is wel eens een beeld genomen, hè? Iemand zat in de put. Nou ja, die komt voorbij en die komt voorbij. Ze zijn allemaal mooie woorden. Maar Jezus gaat in die put. Tilt ons eruit. Hij gaat dieper als wij. Echt, dat is onze koning. En die, nou daarom is het goed dat je hem gaat leren kennen. En meer gaat leren kennen. En die koning heeft alle macht over de hemel en over de aarde. Hij heeft alle macht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat is onze God. Wat een koning. Als je dan nadenkt van, zo, hij lag dus in het graf. En ik zei al, wij mogen best dingen erbij doen. Want Jozef van Arimathea heeft het lichaam gevraagd van de Heer Jezus. Hebben ze heel met heel tederheid hebben ze de Heer Jezus van het kruis gehaald. Toen hebben ze met fijn linnen omwikkeld, met 100 ponden mere en aloë. Dat is dus gewoon balsem, hè? Dus dat is 50 kilo. Ja, God had hem zeker wel, zonder wat hier ook staat, dat hij geen verderving had gezien, had hij zeker niet verdorven, want God had het gezegd. Maar ze mochten er toch in meedoen. En plus ook nog, er komt iets aparts ook bij. Er was een rot, een graf uitgehouwen in een rots. Dat was natuurlijk ook cool. Ze hadden dat er gewoon voor over. Die man die gaf alles voor Jezus. Dat hele graf wat voor hem was, hier dat is voor u Jezus. En weet je wat zo bijzonder is? Het staat hier ook dat Jezus gestorven, begraven is, gebalsemd is. Dat staat hier dan niet, maar dat weten wij natuurlijk. Dan is het graf voor zijn kinderen ook, zo noemen ze dat, geheiligd. En weet u, als mijn vader en mijn moeder en anderen, zelfs ook David, tot stof zijn weergekeerd, heeft God dadelijk dat stof nodig. En dan roept dat stof tot aanzijn en brengt ziel en lichaam bij elkaar. Dat is het woord Gods. Nou, ik snap het niet. Het is ook te hoog. Maar ik geloof het. We geloven dit. Hij komt terug. Het stof hebt hij nodig. Van u en van mij en van alle die gestorven zijn. Daarom is het zo belangrijk om hem nog meer en beter te leren kennen. U zegt nou, ik ken de Heer Jezus wel en ik heb ook wel geloof. Maar je mag toch ook een beetje groeien, toch? Een beetje opwassen. Toch? Al ben je oud geworden. Mag je nog vruchten dragen, zegt Psalm 1. Toch? Een beetje groeien in het geloof. Sterker worden, elkaar bemoedigen. Elkaar toeroepen, kom, ga met ons. Zoals ik een afgelopen woensdag een gesprek gehad had met de Roma's. Zo mooi, ik denk echt, Gods geest was erbij. Dus één Romaatje is gekomen. Maar je bent er dan toch. Want Roma's komen ook bij God. En ook in de hemel. Het gaat over alle creaturen. Maar ik dacht wel, waar is je man? Kom, Neem hem de volgende keer wel mee. Ja, dat is echt nodig. Je moet Jezus beter leren kennen wie hij is. Wij denken, oh wacht even, dat kan niet. Dat staat hier dadelijk ook. Je kan door die wet van Mozes niet zalig worden. Door goede werken. Nou. Ja, dat Sanhedrin had hem dus overgegeven aan Pilatus. En Jezus was, ik denk zeker, naar het woord Gods, dat als hij niet gebalsemd had geweest en niet in het graf, in zo'n koel graf gelegd was. Het is wel allemaal gebeurd, Jozef mocht dat doen, wij mogen dingen doen, weet je, om dat woord van God ook, ja, dat komt helemaal passend uit. Maar anders had hij toch niet verdorven. Staat gewoon geschreven. Maar goed, ze deden het en het was ook heel mooi. Het was ook liefdevol. Met tederheid hebben ze hem dus eraf gehaald. Ja. En dat vond ik echt een hele gedachte voor mezelf. Dat hij niet verdorven is, dat heilige. Weet u hoe het komt dat wij wel en hij niet? Omdat hij wel zonde gemaakt was, maar in zichzelf geen zonde had. Hij kon ook niet sterven. Hij zei, ik geef mijn geest. Hij is de heilige. Zonder zonde. En zo klein geworden toch. Ik kan het eigenlijk niet klein krijgen, zo bijzonder heb ik het gevonden in de overdenking. Jongen, wie is hij? Ja. Ja. En David wel, is wel tot ontbinding gekomen. Hè? Daarom zegt hij ook op een andere plaats, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem u vergeving van zonde verkondigd wordt. Zo. Joods volk. We zeiden al, als je daar stond en je roept, kruist hem. Of niet. Misschien denk je, nou, misschien niet. Maar ik ben wel blij dat hij gestorven is voor mij. Toch? Dat is de andere kant, er zitten twee kanten aan. Hè? Ja. Maar dat juist zij, daarom dacht ik ook nog, soms zit je wel eens, denk je bij je eigen, ben je het nou wel waard, weet je? Als je die waarde in jezelf wil gaan onderzoeken, dan kom je altijd tekort. En dan denk ik, oh ja, ben ik wel waard genoeg om een kind van God te zijn? Ben ik wel waard genoeg dat de Heer Jezus naar me omziet? Ben ik wel waard, ben ik het wel waard? En als ik dan een optelsom maak in mijn leven, dan ben ik het niet waard. Maar dan heb ik een prachtig woord dat ik hoor en weet dat Jezus eet met hoeren, tollenaren en zondaren. Mag ik ook aanschuiven alstublieft? Niet om het allemaal te gaan doen, maar mag ik daar ook bij zitten? Bij hem, aan zijn tafel. Mag ik daar ook bij zitten? Dan hoef je niks in jezelf, je hoeft alleen te zeggen, van u. Vervul mij. Van u. Ook in de heiligmaking. U vaker gezegd. Ik heb dan zomaar niet die liefde die sommige mensen allemaal zo prachtige, lieve mensen hebben. Ik heb het allemaal zomaar niet. Heer, geef mij die liefde van u in mijn hart. Dat ik het doorgeef aan de ander. Dat ik het weer van u ontvang en doorgeef aan de ander. Dus hij zegt geweldige woorden. Laat u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan uw vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat is het juist. De vergeving van zonde hebben wij voor de drie enige God nodig. Voor God de Vader hebben we dat zeker ook nodig. Zo is het eigenlijk. Hè? Maar voor alle drie, voor de Heilige Geest. Maar Jezus heeft het voor ons vervuld. De Heilige Geest brengt het in je hart. En de Vader, die gaat niet akkoord zonder het werk van zijn Zoon. Vergeving van zonde door het werk en het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Ik hoop dat het voor u ook genoeg is. dat je daarop mag rusten. Dat je mag weten, dit is het fundament van mijn geloof. De uiterste hoeksteen, Jezus Christus, daar mag ik op gebouwd worden. Daar kan ik mee verder. Daar kan ik mee leven, daar kan ik mee sterven. Daar kan ik heel veel moeilijke dingen die op mij afkomen, door zijn kracht en door zijn genade overwinnen. Er komt op een christen altijd heel veel af. Boosheid, vijandschap, bij Paulus ook. Nou, ze hebben hem gemangeld. Jezus had wel gezegd ook van tevoren, ik zal tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Wat dan Stefanus helemaal in het kort meemaakt, hè, met steniging, belastering, zomaar in een paar uur of in een ene dag of zo, of twee dagen. Nou, dat heeft Paulus heel zijn lange predikerstijd, zijn aposteltijd meegemaakt. Voortdurend was hij, hij werd gestenigd, geslagen, gegeeseld, gevangen gezet, schipbreuk. Ja, Paulus heeft heel veel meegemaakt. Er is dus, en dat is niet veranderd. God is niet veranderd, maar die wereld in zich is ook niet veranderd. En die wordt eerder nog slechter als beter, hoor. Houd er goed rekening mee. De vijandschap tegen Jezus Christus zal nog meer toe gaan nemen. Maar wees niet verschrikt. Ga toch door met hem. Wees daar niet bang voor. Dat je veracht wordt. Nou, wij hebben eigenlijk nog helemaal, je mag hier zomaar in vrijheid samenkomen. Je mag nog evangeliseren, zoals we dat afgelopen dinsdag met mijn broer Dick ook gedaan hebben op Antwerpen. Prachtige, mooie dingen hebben we daar ontmoet. Komen er een paar mensen naar ons toe. Ik kwam uit Suriname. Ik zei, wat hebben jullie? Hebben jullie nou zulke stapels Bijbels namen ze mee? Want we hebben in Suriname geen Bijbel. Neem maar mee. Het woord Gods. We hebben met die mensen gebeden. Zomaar op de straat. Je mag getuigen van hem. Ik denk wel eens bij mij, dat moeten eigenlijk alle predikanten maar eens gaan doen. Ze moeten even de straat op. Kan je veel leren. Kan je veel van allerlei mensen leren. En vele boze mensen. Jullie met je Jezus. Zo wordt het aangeroepen. En ze spugen soms op de grond. Ja. Nou ja. Dat gebeurt. Wij zijn niet beter. We gaan er gewoon naast zitten of onder. Maar wij getuigen van Christus. Dat is het mooiste wat je kan doen. Hier doet Paulus het ook. Laat het dan u bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem, door Jezus Christus, aan uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Dat is niet zomaar van, nou, dat God, nou ja, ik ken je wel, ik ben toch een aardige mens of zo. Of je speelt op je muziek, je doet toch goede dingen. Nee, als je dat geloven mag, heeft hij zijn bloed voor jou gestort, heeft hij zijn leven voor jou gegeven. Kwam hij naar deze wereld, werd de minste en de kleinste van allemaal. De onwaardigste van alle mensen. Dat. Voor mij. Voor mij gedaan. Is dat uw wil? Dat ik bij u kom? Is dat uw wil dat u een bruid hebt op deze aarde? O God, dat heel u de zalig werd, toch? Dan rij je door zo'n plaats heen. Hoeveel mensen wonen hier? Zo'n beetje net zoveel als Krimpen onderhand. Krimpen aan de IJssel, zo'n 35.000 mensen, denk ik. Nou, hoeveel vrezen hier God? Ja, ik ga er natuurlijk niet over, maar je ziet wel dat het zo spannend is. In die eindtijd, als je dan weet, zo, dat weet onze Koos ook, die komt ook uit Krimpen, maar zomaar een man, die was vorige week in de kerk en nu is hij zaterdag op begraven. Hij kwam zondag met zijn vrouw naar de kerk en zaterdag begraven. Zo snel kan het gaan met tijd en met eeuwigheid. En daarom moet je Jezus vinden. En weet je wat Jezus heeft? Hij is de eeuwige. En dan hoor je ook bij de eeuwige. En dan hoor je ook bij de eeuwigheid. En dan zegt hij, en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles van waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dat is echt iets Joods, maar dat is niet alleen Joods. Dat ga ik u uitleggen. Dat komt, dat hadden wij van die oude leraar van vroeger gehoord. En die zei, wij hebben vanuit het paradijs een werkverbond. Dat betekent, je hoeft eigenlijk niet veel te doen, maar één ding wel en één ding niet doen. He, dus God loven, dat ging vanzelf, maar je mag niet van die boom eten. He, dat is de kennis van goed en kwaad. Dus we hebben een werkverbond. En daar zijn wij met Adam, is dat werkverbond zit nog in ons bloed, in onze oude mens. Zo zegt de Bijbel dat ook, doe dat. Heel de wet van God dus. Helemaal. Bijvoorbeeld die 10 geboden. En gij zult daardoor leven. Maar er komt nog iets bij. Stel dat een Jood zegt nou, ik ben een heel eind op weg. Maar dan is de summa van de wet, God liefhebben boven alles en u naast als uzelf. Dan moet je al die wetten uit liefde doen. Al die 10 geboden moet je uit liefde doen. Ik zal u een voorbeeld geven. Je vader zegt, als je een vader hebt of een jongen, je vader zegt, je moet je kamer opruimen, bijvoorbeeld, hè, klein dingetje. Nou, moet je kamer opruimen. Nou ja, vooruit, ik doe het dan maar. Hij zegt het. Je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Dat is bij Jezus nooit zo geweest. Hij deed alles uit liefde. Kunnen we ons niet voorstellen. Je komt dus nooit aan de hoogte om die heilige wet te vervullen. Daarom zegt hij hier, je kan nooit door Mozes werken gerechtvaardigd worden. En rechtvaardiging, rechtvaardigmaking, dat is een woord uit de Bijbel. En misschien vind je dat moeilijk, als je een andere taal spreekt, moet ik proberen toch iets uit te leggen. Nou, je staat voor de rechtbank van God. En dan wordt gezegd, ben je schuldig? Ja. Moet je toch zeggen? Moet toch zeggen dat je schuldig bent? Dat weet je toch? God zegt het in ieder geval. God zegt in ieder geval dat we schuldig zijn. Hij zegt dat zelf, in de Bijbel staat het. Als u het leest in Psalm 14 en Psalm 53. Hij zegt, er is niemand die God zoekt, er is er nog niet één tot één toe. Tezamen zijn ze stinkende geworden. Nou, Paulus heeft er nog een schepje bovenop gedaan in Romeinen 3. Hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun voeten. De dag van de vrede hebben ze niet gekend. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Er is geen vrede in hun mond. En dan zegt hij, ja, dit zegt de wet dat je dat doen moet, maar dat kan niet. Maar nu zegt hij. Ik ga daar nog even verder over dat rechtvaardig maken. Maar nu zegt hij in die Romeinenbrief, is het niet de vervulling, maar nu is het door het evangelie. Kijk, dus als je voor de rechtbank staat voor God, dan is de aanklager van de duivel en je eigen hart, moet het eigenlijk ook zeggen, schuldig. Maar ik heb een borg. Jezus Christus. Ik geloof in hem. Met zijn doorboorde handen. Die heeft mij recht gemaakt, zeg maar, gerechtvaardigd. Die heeft al die schuld van mij weggedaan. Ik ben niet meer schuldig. Daarom zongen we Psalm 103. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die zover het oosten is van het westen, zover heeft hij om onze ziel te troosten, de schuld en zonde weggedaan. Zo ver. Nou ja, dat is ver hoor. Ga maar naar, als je in het oosten bent, naar het westen lopen, dan moet je heel de aarde rond, dan ben je er nog niet. Het is onbegrijpelijk. Zo ver. Heb hij dat gedaan? Geeft hij dan ons eeuwig leven? Om zijn bloed? Ja. Hij getuigt het. En zegt het. Ieder die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En daarom is er een strijd in ons leven. Dat zie je ook bij mensen die, stel je voor, je komt bij mensen, je predikt over hen en zegt nou, kom tot de Heer Jezus. Maar die denken, ja, maar ik ben een heel slecht mens. Dat weten ze, de zondaar weten dat, hè. Kijk, een hele vrome die denkt van niet. Maar die goddeloze mensen die dus drugs, noem maar op, allerlei gekke dingen doen, die weten wel, dat klopt niet. Hè, die weten dat wel. Maar die denken, oh, als ik nu naar Jezus moet, dan kan het toch zo niet gaan. Moet ik eigenlijk toch wel een beetje opknappen. Dat is dat werkverbond. Die denken, hé, ik moet van alles doen voor God, anders zal die mij niet aannemen. En dat is nu juist niet waar. Dat is wel heel lastig voor ons. Omdat we met dat werkverbond in ons bloed zitten. Dat is heel lastig. Dan denk ik, wat moet dat allemaal doen? Jezus, ja, ik heb het allemaal voor jou gedaan. Toch? Ik heb het allemaal over ons in orde gebracht. Kijk, en Luther had dat heel op de duur ook door. En die ging zijn eigen geestelen en kroop over de vloer heen en die ging vasten. En die man die ging bijna dood. Zo wil hij alle dingen voor de Heer Jezus doen en toen komt hij later komt hij tot bezinning en gaat hij het zien. Hij zei, ja, een hoerentollenaar en zonder, die weten wel dat ze zondaren zijn. Maar ik dacht met mijn goede werken dat ik het wel zou doen en ik haal Jezus van het kruis. Nee, je moet je laten helpen. Als een kind. Lijkt mooi. Vooral als je je ogen open gaat voor wie hij is. Terwijl hij zo klein was en geen verderving gezien heeft. Dat hij zo groot is. Dat hij de hele aarde alles in zijn hand heeft. En zegt van de volken als een stofje aan de weegschaal. De volken zijn een druppel aan de emmer. Wie bent u, Jezus? Voor mij. Toch? Wat een koning. Wat een liefde. Hij laat je niet in de steek. Hij laat je niet los. Soms ga je een verkeerde weg, roept hij je terug. Prachtig toch? Roept hij weer terug. Kom terug. Dan zegt hij, Paulus gaat het uitleggen en zegt, nee, jullie kunnen niet door de goede werken van Mozes gerechtvaardigd worden. Want de Joden zijn er nog vol mee, hè? Die hebben niet alleen die 10 geboden, die hebben geloof ik iets van over de 600 geboden. Want ze allemaal proberen te houden. Dit, dat, dat. Het is wel een beetje verdrietig voor die mensen. Want als je, hebben ze soms zo'n feest, waren wij ook een keer in een hotel. Nou, dan hebben ze een sabbat of een sabbatfeest. Maar dan mogen ze niet op dat knopje drukken van de lift. En dan heb je bijvoorbeeld 12 etages. In zo'n hotel. En elke keer stopt de lift, deuren gaan open, deuren gaan dicht. Dat is helemaal ingesteld dat ze niet op knopje hoeven te drukken, want anders zondigen die mensen. Ja. Dat is geen leven. Geef het aan Jezus. Geef je leven aan Jezus. Toch? Hij heeft het vervuld. Nou, als je dat ziet, wat ze doen, is enorm. En toch is het tegen Jezus. Daarom, ik riep het er net al uit, oh, is echt tijd, Israël, dat je hem gaat zien. Zoals wij soms door de Heilige Geest hem mogen zien. Wie bent u? Zo groot. Paulus ook, hè? Wie bent u, Heere? Wow. Licht sterker dan de zon. Paulus gaat prediken. Paulus gaat door. Hij had wel moed, hè, die man. Hij zegt ook wel, hij heeft heel veel over zich heen gekregen, maar had wel moed. Want later zegt hij ook dat hij eigenlijk wel een beetje bibberig was om te prediken. En helemaal niet zo'n goede reden aan was. Maar hij ging door met het woord Gods, prachtige woord, heeft hij gezegd. Ja, en hoewel, dus hij zegt, en dat ieder die gelooft, door hem, van u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. En dat staat eigenlijk in Habakkuk, hoofdstuk 5. Zie verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zal geloven als iemand het u vertelt. Dit punt kunnen we nog doortrekken, dat er zijn, zoals Jezus gezegd heeft in de wereld, komen er heel veel verleiders, antichristen. Thessalonicense brief staat er, dat geldt even voor ons, dat is echt voor de Joden toen, maar het geldt ook voor ons. De Thessalonicense brief zegt ergens dat de mensen zullen de leugen gaan geloven. Er zal vuur van de hemel komen. Dan denk ik, nou, dat is God, hè. Maar gelooft ze niet. Hoe moet je dat dan doen als je dan toch verleid zou worden? Nou, heb u uw Bijbel, lees daarin. En dit is het eeuwigblijvende woord van God. Hier staat het vast in beschreven. Hier komen alle dingen uit. Hier is ook uitgekomen wat God gezegd heeft in Psalm 16. Mijn heilige zal geen verderving zien. Door hem moeten we zalig worden. Wat een koning. Daarom, wil je behouden worden? Vertrouw dan op dat woord. En ook nog zo mooi, want daarom begint hij te zeggen, hè, mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Dat God een verbond heeft. Een verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Weet je wat dat verbond inhoudt? Dus je hebt een afspraak met God, Israël, de besneden jongetjes, de meisjes hoefden dat niet, die waren daar ook in begrepen, dat ze kunnen pleiten op de belofte van God. En dat kunnen we en mogen wij ook doen in de doop, want als wij in de drie enige naam van de Heer Jezus Christus gedoopt zijn, dan hebben wij een afspraak, een verbond met God. Je zou zeggen, ja, maar wij zijn toch geen Israël? Ja, we zijn geen Joden. Maar die in Jezus Christus geloven, die zijn Abrahams zaad. Die horen bij de belofte. Mag je op al die woorden van God, wat hij gezegd heeft, aanspraak maken. Heren, dat heb u toch gezegd. Hebben we dat niet vaak gedaan, ook in onze kerk, dat God het vervuld heeft? Zelfs dat de klok verzet werd. Echt gebeurd. Wij mogen op zijn belofte pleiten. Hij is onze God. Alomtegenwoordig. Machtig. Geloof je in hem? Hij laat je niet in de steek. Heb je een klein geloof? Hij veracht je niet. Zit je een beetje stil? Zie dat je groeit en opwast. Stil water gaat op de duur stinken. Geldt ook voor mij. We moeten meer groeien, meer hem, nog meer hem leren kennen. Paulus zegt het ook. Nou, die had hem gezien toch, hè, vanuit de hemel. Daarom is hij ook apostel. De apostelen hebben hem echt gezien. Maar hij zegt op de duur, ach, dat ik hem nog meer zou leren kennen. Jezus. Daar stroomt van zijn gezicht, de Sechina, van zijn lieflijk aangezicht, vrede, vergeving, liefde. Zomaar voor u, als cadeau. Ik zei vanmorgen, Heer, heb je voor mij een cadeautje? Hij zei, ja, ik heb hier het woord voor jou. Een cadeautje uit de hemel. Mooi, hè? Hij doet het. En geeft het ook voor u. Een cadeautje. Ik mocht ook een cadeautje geven aan Aniel. Aniel belde mij. Hij zei, ja, ik heb een evangelisatiecampagne. Ze hebben daar een barbecue, ik ben er naartoe gegaan. En Aniel, wij kennen Aniel, hè? Dus die zit in Duivendrecht bij Arnhem. Dus ja, dus nou, maar nou mag ik daar ook een stand neerzetten en het woord van God uitdelen. Piet, heb jij nog wat evangelisatiemateriaal? Nou, ik had best wel heel wat, hè. Folders, bijbeltjes, allerlei talen, alstublieft. Zo dunt bij mij ook wel uit, maar toch mooi. Ik denk, Aniel, doe dat maar. En wij moesten toen gelijk denken, Aniel heb toen biddenderweg gevraagd, maar ook, ja, God heb gezorgd, maar hij toch ook door middel van Aniel ook, dat wij hier dit gebouw hadden. Daar heb Aniel voor gezorgd. Ik dacht, hé, mooi, dan mag ik hem ook iets geven dat hij ook iets in de dienst van God weer uit mag gaan delen. En zo mogen we elkaar helpen. Zo moeten we niet met stilstand water verder gaan. Ben je oud? Kan je niet meer? Je kan nog heel veel. Ook al zit je in de rolstoel. Het net al met broeder Kees gezegd. Je kan nog heel veel. Paulus zegt, bid voor mij. Niet minst hoor. We waren aan het evangeliseren in Rotterdam. Met twee theologen. Ja, ik denk dat het 30 jaar geleden is. Twee theologen studenten. En op Nieuw Lekkerland was een vrouw van MS, met MS. En die, zolang wij daar waren op de vrijdag, was zij in gebed. Ik zeg tegen die mannen, zij doet meer dan wij, hè. Zij roept om de Heilige Geest. Zij bidt om het Koninkrijk van God. Zonder bidders kunnen wij niet verder. Ik was bij mijn vriend Hans van Tilburg. Dominee van Tilburg is dat. Parkinson. Die man die zat er niet uit. Ja, zijn dochter kwam erbij. Een heel goed gesprek gehad met hem. En zijn dochter zegt, pa, Piet bidt steeds voor jou. Jij moet ook voor Piet bidden, hè. Want hij heeft het misschien best moeilijk hier in Uden. Ik zeg, dankjewel. Zo werkt het. Zo zijn we verbonden. Zo hebben we beleden gemeenschap der heiligen. En ook vergeving van zonde. Omdat hij leeft. Omdat hij een familie heeft. Dan maak je huidskleur niet uit. De grote afkomst en je grote zonde maken niet uit. Want hij zegt nog iets heel moois, hè. Dat is eigenlijk, schiet me zo te binnen. Dan denk je, nou ja, je hebt van die keurige mensen, je hebt hele slechte. Nou ja, er zitten allemaal gradaties in voor ons, hè. Maar als Jezus bij Simon de fariseer gaat eten, dan komt er een vrouw binnen. Nou, dat was natuurlijk een slechte vrouw. Dat kon iedereen wel weten. Hij natuurlijk ook al, Simon. En die maakt de voeten van de Heer Jezus nat. En die droog met haar haren de voeten van Jezus af. En Jezus gaat dan zeggen, Simon, ik wil je wat vragen. Iemand heeft 50 of 500 schuld en wordt kwijtgescholden. Wie heeft de meeste liefde? Nou, zegt Simon, die van 500 natuurlijk. Nou, als je een grote zondaar bent, kan je misschien wel het meeste liefde ontvangen van God. Dat is een beetje apart, hè? Maar als je denkt, nou ja, ik ben ook, mag er toch ook wel bij, ik ben een goed mens. Ja, wat moet je daarmee? Dus, zie, schuif aan, toen wij dus, dat heb ik tegen mijn vrouw toen ook gezegd, laat je op de hoop vegen van al die ellendige, God zal je oprapen. Dat is echt apart, hè? Maar dat is, hoort bij dat koninkrijk van God. Laat je op die hoop vegen van de verlorenen te weten, zonder u ben ik niks, maar met hem, eeuwig leven. Wie is Jezus voor u? Gaat hem beter leren kennen alstublieft. Hij is te vinden in de schrift, in de gebeden en soms ook met de gesprekken onder elkaar. Omdat zijn naam, zoals mijn zusje, absoluut moet gezongen worden aan het eind van een graf. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen.